En nu herhaal ik het. Waarheid, niets dan waarheid, ligt aan mijn schrijven ten grondslag. Waarheid, of schoon ook niet in haar afzichtelijkste naaktheid. En de bewijzen ervoor zijn zij niet van verre. Gelooft gij mij niet? Wel nu, bezoek de Leidse fabrieken, riep ik der regering en der volksvertegenwoordiging toe. Gaat en ziet, roep ik nog eens, tot allen die niet geloven aan den moord die er gepleegd wordt, aan die rampzalige kinderen. En gij hebt geen lust of geen tijd tot het onderzoek. Wel nu, let dan op het request van de 30 Leidse fabrikanten. Zij zelfs hebben reeds mijn smeekbrief ondertekend en vragen om een betere toekomst voor die armen. Al kan het niet anders of een wettelijke beteugeling van het kwaad moet voor hen, in den aanvang althans, met moeite en opofferingen gepaard gaan. Moeite en opofferingen die echter al spoedig de Nederlandse industrie ten zegen zullen zijn. Dit schreef Jacob Jan Cremer in 1863 in zijn novelle Fabriekskinderen. Een harde aanklacht tegen de arbeid van kinderen in fabrieken. Hij las het voor in volle zalen zoals deze, waar hij het publiek toesprak en ook Kamerleden. Ook in die tijd geschokte Kamerleden. Leiden was ook in die tijd een korte treinreis verwijderd van Den Haag. Maar de fabrieken waren lichtjaren verwijderd van het dagelijkse leven van Kamerleden. Ze waren geschokt. Ook al moet je dat in die tijd alleen in de krant lezen, want microfoons en camera's om dat op te tekenen waren er nog niet. Thorbecke, toen minister, stelde een staatscommissie in. Maar het duurde na deze aanklacht en nadat alles duidelijk geworden was, nog 11 jaar voordat het kinderwetje van Samuel van Houten bepaalde vormen van kinderarbeid verbood. Sommige vormen van kinderarbeid. Want kinderen bleven werken op het land. En kinderen bleven werken als hulp in het huishouden. Oh ja, en kinderen bleven ook nog werken in fabrieken, want de handhaving was buitengewoon slecht geregeld onder de kinderwet van Houten. Ook toen lukte het de Kamer om een oorspronkelijk best goede wet van Houten volledig te verbouwen en te verminken tijdens de wetsbehandeling. Maar de echte oplossing kwam pas in 1901, de leerplichtwet. Die zorgde ervoor dat kinderarbeid echt effectief aangepakt werd. En er werd gehandhaafd op de leerplichtwet. Het gaf een alternatief voor kinderen. Ook hielp het dat de lonen iets gestegen waren, al duurde het nog tot 1966 voordat Nederland een minimumloon invoerde, waardoor er in ieder geval een minimumstandaard was wat een kostwinner zou moeten verdienen om zijn gezin te kunnen onderhouden, dat geldig was voor alle sectoren. Het was wel in deelsectoren ingevoerd. U ziet, bepaalde mechanismes zijn buitengewoon herkenbaar, ook meer dan 150 jaar later. Want wederom worden we geconfronteerd met een regering en Tweede Kamerleden die geschokt reageren op wat zich in het land afspeelt. Het Haagse is losgeweekt van de samenleving en signalen uit de samenleving bereiken de Tweede Kamer maar zeer beperkt. Alleen als een schandaal een enorme omvang heeft bereikt, dan bereikt het uiteindelijk de politiek. En in de tussentijd voltrekt zich een stille ramp. Toen waren het de kinderen in de fabrieken, nu waren het de ouders en de kinderen in de toeslagaffaire die op vergelijkbare wijze crepeerden, jarenlang. En na de geschokte reacties en ongeloof volgt er geen kordate actie. Nee, het kan heel lang stil blijven. Oorverdovend stil voordat we tot werkelijke oplossingen overgaan. Ook dat is een constante in de Nederlandse geschiedenis. We gaan niet handelen, maar zetten het probleem op afstand van de politiek. We stellen een commissie in, een staatscommissie, om uitgebreid onderzoek te doen. We bekijken het nog een keertje van alle kanten. En alleen wanneer er heel hoge politieke druk ontstaat, komt er beweging in Den Haag. En de beweging betekent vaak dat we iets wat we niet wenselijk vinden, gaan verbieden. Maar of we het onderliggende probleem aanpakken, is dan maar zeer de vraag. Want het verbieden gebeurde in 1874, maar het onderliggende probleem werd eigenlijk pas aangepast met de leerplicht op 1901, die toen overigens pas gold tot de leeftijd van 12 jaar. En we worden vandaag met een vergelijkbare situatie geconfronteerd in Den Haag. Het kinderopvangtoeslagschandaal heeft geleid tot het besef dat er iets grondigs mis is met het systeem van kinderopvangtoeslagen en wellicht ook met een aantal andere toeslagen. Het is dus goed om dat stelsel te gaan hervormen. Maar dit is helemaal niet nieuw. We hebben al jaren ideeën van hoe we het stelsel kunnen verbeteren. Je zou de toeslag kunnen baseren op het inkomen van 2 jaar geleden, zodat het geen voorschot is, maar dat de toeslag vaststaat op het moment dat je hem krijgt. En je kunt er een subsidie van maken, zodat het niet zo is dat je zelf 1000 euro kinderopvangtoeslag betaalt en 950 euro terugkrijgt, maar dat je gewoon 50 euro aan eigen bijdrage betaalt. En toch is het al die jaren niet gebeurd. Er zijn trouwens ook partijen die de kinderopvang gratis willen maken. Dat leidt overigens weer tot andere problemen, kan ik u verzekeren. Maar het lost wel het probleem op van de grote terugvorderingen. Dus lossen we het schandaal op met de hervorming van de kinderopvangtoeslag? Ja en nee en nee. Ja, de kinderopvangtoeslag wordt robuuster. Als ouders op basis van een al vaststaand inkomen of een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moeten betalen. Maar nee, het lost niet alle problemen op. Want gratis kinderopvang creëert problemen. En zal op korte termijn ook grote tekorten aan opvangplekken voor kinderen veroorzaken. In grote delen van dit land waar nu al een tekort is aan opvangplekken. En we lossen de problemen van de woekerwinst die durfkapitalisten in de kinderopvangsector halen ook nog niet op. Maar het echte probleem is, we lossen het onderliggende probleem niet op waardoor dit schandaal ontstaan is. Want het schandaal is het gevolg van een aantal processen die erg op elkaar ingrijpen. En het is nodig om die processen eerst te ontrafelen. Die gaan heel diep naar het functioneren van de Nederlandse staat, van de Nederlandse democratie en van de Nederlandse trias politica. Daar zitten zwakke en ronduit rotte plekken. Die houtrot leidt tot een klimaat waarin dit schandaal kon ontstaan en kon voortduren. En in dit klimaat zijn er meerdere van dit soort schandalen, al zijn zij niet alle even zichtbaar. Ik zal proberen in deze korte lezing een paar mechanismes te ontrafelen en voorstellen doen voor hervorming van de staat. Om die robuuster te maken. Om meer tegenmacht tegenover de macht in te bouwen. Niet om te hinderen, maar om de waarheid boven tafel te krijgen en op basis van feiten de goede besluiten te nemen. Een korte lezing, die duurt een half uur. Als u een soundbite wilt, dan zijn er genoeg politieke partijen die dat bieden. Hij heeft er een stuk of 40 op uw stembiljet. Met mij zult u geen makkelijke oplossingen zien. Het duurt gewoon even om deze dieperliggende problemen op te lossen. Mocht u nog meer tijd hebben, ik heb een wat langere versie geschreven in een boek. Een nieuw sociaal contract. En dat zal u een paar uur duren om te lezen. Ten eerste, wij maken beleid op basis van modellen. Wij gaan niet uit van mensen, maar wij gaan uit van econometrische modellen. Als iets in een model een koopkrachtverbetering oplevert, dan doen we het. Als iets in een model leidt tot meer banen, dan doen we het. Maar hoe krijg je meer banen? Je krijgt meer banen door prikkels. En prikkels lijken martelwerktuigen geworden in de werkelijkheid. Want bepaalde prikkels betekenen als het je lukt om het werk te vinden, dan heb je op zich een redelijk bestaan. Lukt het je niet, dan val je heel diep weg. Als je bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent in dit land en je gebruikt niet de helft van je restverdiencapaciteit, valt in de meeste gevallen je inkomen terug, je uitkering terug naar een paar honderd euro per maand. Als je een kleine fout maakt en je wordt van fraude beschuldigd, zijn de boetes zodanig dat je rechtstreeks de schuldhulpsanering in kan. Dit is allemaal heel mooi in de modellen, maar in de werkelijkheid leidt dit tot voedselbanken. Rijden bij de voedselbanken. Leidt dit tot schuldhulpverlening. En rijden bij de schuldhulpverlening waar mensen jaren niet in kunnen. En dan moeten we toch even naar de Nederlandse opzet kijken. Nederland maakt beleid aan de hand van deze modellen. Politieke partijen zullen op maandag hun keuzes presenteren. Maar hoe komen ze tot die keuzes? Is er een denktank? Nee, we hebben in Nederland geen denktank op adviesraad op het gebied van belastingen of op het gebied van sociale zekerheid. Het CPB gebruikt haar eigen modellen. En op basis van haar eigen modellen schrijft zij boeken. Bijvoorbeeld het boek Kansrijk Belastingbeleid. Dat boek Kansrijk Belastingbeleid leert politieke partijen hoe ze de prikkels die er zijn iedere keer nog harder kunt maken. En op basis van die lijstjes die je kunt aanvinken als politieke partij, weet je ook ongeveer wat er uit de modellen komt. Elke ronde leidt tot hardere prikkels. Maar het onderliggende mechanisme en de onderliggende vragen of de belastingheffing rechtvaardig is, of mensen dit nog aankunnen, of het stelsel een eenvoud blijft waardoor mensen het kunnen blijven begrijpen, zij worden niet gesteld bij deze prikkels. Nederland, dames en heren, heeft dus denktanks. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de adviesraden samen hebben minder dan 100 mensen in dienst. De planbureaus, die niets anders doen dan modellen maken, en voor je achtergrond, hier spreekt een gepromoveerd econometrist die u 's nachts wakker kunt maken om modellen te maken, hebben 400 mensen in dienst. En de voorlichters bij de ministeries, dat zijn er in Nederland 700. Dit is een totaal verkeerde verhouding in de Nederlandse staat om tot goed beleid te komen. In deze constellatie zijn ook de toeslagen ontworpen. In deze modellen zit bijvoorbeeld geen onzekerheid. Het maakt niet uit of je als toeslag een voorschot, wat een voorschot is, of dat je kinderbijslag krijgt. Maar waarom zijn de kinderbijslag en de AOW zo populair in Nederland? Dat is heel simpel. Je weet wanneer je de kinderbijslag of de AOW krijgt, dat je hem kunt houden. Dat je aan het eind van het jaar niet een briefje ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank. Wilt u deze AOW of SCB of wilt u deze kinderbijslag terugbetalen? Behalve nog een klein probleem met samenwonen in de AOW, waar ik vandaag niet op inga, krijg je zo'n briefje alleen als je echt gefraudeerd hebt, omdat je die kinderen niet hebt of omdat je gescheiden bent en allebei aanspraak probeert te maken op kinderbijslag voor hetzelfde kind. Maar verder weet je dat je in normale situaties je AOW en je kinderbijslag kunt houden. Hoe anders is dat voor de toeslagen? Dat maakt, zeg ik u, voor het koopkrachtmodel waarop wij ons beleid baseren helemaal niets uit. Het maakt helemaal niets uit of iets een voorschot is, dan wel of het een subsidie is die vaststaat. Maar als u weet hoe horendol worden mensen worden van de onzekerheid rondom of ze weer zo'n terugbetaling krijgen, dan weet u dat in de werkelijkheid alles wat niet in de modellen zit, namelijk of het een voorschot of een subsidie is, voor een burger buitengewoon van belang zijn. Ik ga u iets vertellen over de toeslagenaffaire. Ook dit zou ik u in een dik boek kunnen doen. Maar ik wil het uiteenzetten in twee fases. De eerste fase is, wat gebeurde er en hoe kon het misgaan en hoe greep niemand in? En fase 2, die hoort ook altijd bij een crime story, is de cover-up. Namelijk, toen we wisten wat er gebeurd was, wat deden we om het onder het tapijt te vegen? Beide zijn essentieel om een aantal mechanismes van de Nederlandse staat te herkennen, te erkennen en op te lossen. De wet was eigenlijk vrij duidelijk. Als je bijvoorbeeld zogenaamd gratis kinderopvang had en geen eigen bijdrage betaalde, dan had je gewoon iets minder kinderopvangtoeslag moeten krijgen. Dus als je, zeg, 1.000 euro had moeten betalen en je zou 900 euro toeslag krijgen en dat die opvanginstelling die veel winst maakte, die liet je 900 euro betalen, dan was het logisch geweest als je kinderopvangtoeslag naar beneden was bijgesteld naar 800 euro. Om misschien naar 750, om je toch een kleine boete te geven, want je moet die eigen bijdrage wel betalen die we hebben vastgesteld. De eigen bijdrage, de opvangtoeslag, werd dan vastgesteld op 0. En als iemand dat 12 maanden gebeurd was, kreeg je dus een terugvordering van 12 maal 900 euro, dik 10.000 euro. En voor een alleenstaande moeder of iemand met of een gezin met een niet al te hoog inkomen, was dat bijna gelijk aan faillissement of de financiële doodstraf. Want vergeet niet, deze terugvorderingen waren keihard. Daarbovenop kwam nog dus de uitleg van de wet die de Belastingdienst zelf deed, klopte niet. Daarbovenop kwam nog de fraudebestrijding, de kafzaken die u waarschijnlijk gehoord hebt in het nieuws. In die fraudebestrijding werden toeslagen stopgezet, niet opgeschort. En voor niet-juristen klinkt dat waarschijnlijk als hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Want wat er gebeurde is dat toeslagen werden stopgezet voordat vooraf gecontroleerd werd of je gefraudeerd had. En als iets stopgezet wordt, dan moet iets herleven en dat blokkeerde de Belastingdienst. Dus je had van de een op de andere dag geen recht, hoezeer je ook kon bewijzen dat je wel recht had. Maar dat bewijs werd onmogelijk gemaakt. Want in de wet kun je bezwaar indienen en moet de Belastingdienst binnen 6 weken een besluit nemen op het bezwaar. In de werkelijkheid deed de Belastingdienst bij de helft van de mensen 18 maanden over dat bezwaar. 18 maanden zonder kinderopvang is, of je gelijk krijgt of niet, is je financiële einde. Als je dan daar ook niet gelijk kreeg, dan ging je naar de rechtbank. En wat deed de Belastingdienst bij de rechtbank? Ze hield stukken achter bij de rechtbank. Dus niet alleen verloren mensen omdat de Belastingdienst niet eerlijk was ten opzichte van de rechtbank. En voor het geval u het niet begrijpt. Als u mijn eedpleegt in de rechtszaak, in een strafrechtszaak, kunt u 6 tot 9 jaar gevangenisstraf krijgen. De Belastingdienst is hier nooit voor gestraft. Maar de rechters doorzagen het ook niet. Waar rechters zouden moeten toetsen aan wat wij in Nederland noemen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Namelijk, is iets proportioneel, is het allemaal nog een beetje redelijk, lijkt het allemaal nog een beetje, deden ze dat niet. Of zoals professor Zijlstra in het rapport van de commissie van Dam zegt, de uitspraak betekende feitelijk dat er geen rechtsbescherming van burgers was. En zo zijn enige tienduizenden gezinnen compleet naar de vernieling gejaagd. Want er was nog een derde probleem. Zij werden aangemerkt als fraudeur. En dat gebeurde op illegale zwarte lijsten. En als je als Nederland aangemerkt wordt als fraudeur, dan gaat dat naar alle systemen van de overheid. Dan kun je dus ook geen huurwoning meer krijgen. Dan kun je je baan verliezen als je voor een gemeente werkt of in een financiële functie, omdat je dat vinkje fraudeur achter je hebt. Alleen het werd deze mensen niet verteld. Mensen raakten hun huis kwijt, hun baan kwijt. Huwelijken gingen natuurlijk kapot, want echtgenoten keken naar elkaar, wie heeft dit gedaan? In een aantal gevallen werden kinderen uit huis geplaatst. En in een fors aantal gevallen heeft de gezondheid, lichamelijk en geestelijk, van deze gezinnen er zeer, zeer zwaar onder geleden. En dan hebben we dus een staat. Een staat waar de Belastingdienst niet ingrijpt, wel weet wat er gebeurt. Een staat waarbij de ombudsman in 2017 een rapport schrijft, zet het recht. En de regering een beetje de andere kant op kijkt. Een staat waar de hoogste rechter, in dit geval de Raad van State, de afdeling bestuursrechtspraak daar, bijna automatisch gelijk gaf aan de Belastingdienst. Een staat waar de autoriteitspersoonsgegevens nog steeds onderzoek aan het doen is naar de Belastingdienst, hoewel al jaren duidelijk is dat de Belastingdienst de totale administratie en de bescherming van persoonsgegevens niet op orde heeft, want je mag niet illegaal een zwarte lijst bijhouden van mensen die rechtsgevolgen heeft, waartegen mensen zich niet kunnen verweren. Wat ik u net al zei, dat kan betekenen dat u een bepaalde baan niet kunt krijgen. En dat kun je niet zomaar in het geheim doen, al helemaal niet op basis van vermoedens. Een staat dus waarbij op papier alles in orde is. Op papier de wet je zou moeten beschermen. Op papier de Tweede Kamerleden de regering zouden moeten controleren. En op papier misschien ook mensen bij de Belastingdienst zouden moeten ingrijpen. De enige klokluider die ingreep en zei, hey, dit gaat verkeerd, en die stukken wel aan de ouders stuurde, kreeg een voorwaardelijk strafontslag aan zijn broek. Slechts na ingrijpen van de Kamer heeft hij zijn functie teruggekregen. Alle mechanismes die burgers moesten beschermen zijn moedwillig uitgeschakeld. Maar er was nog een tweede iets. De administratie van de regering is een totale puinzooi. De Belastingdienst zal tot en met 2024 niet aan de AVG voldoen. Dat betekent dat ze hun administratie zo slecht op orde hebben dat ze u geen inzage kunnen geven in welke gegevens zij van u opslaan. En gelooft u mij, naast het ziekenhuis is de Belastingdienst degene die de meest interessante gegevensverzameling van heel Nederland tot zijn beschikking heeft. En ze krijgt hier geen straf voor. Maar ja, als je niet bijhoudt wat je bijhoudt, dan heb je zwarte lijsten waar niemand wat vanaf weet. Dan heb je dus ook geen centrale inzage in wat de gevolgen van je beleid zijn. Dus toen wij langzaam, want om heel eerlijk te zijn, ik had bij de Eerste Kamervragen die ik in 2017 stelde, dat was nog overigens bij de regering van de VVD en de Partij van de Arbeid, met staatssecretaris Wiebes, geen idee hoe groot dit schandaal was. Ik begon met Kamervragen stellen en heb meer dan 25 setjes Kamervragen gesteld, van gemiddeld ongeveer 20 tot 30 vragen. 500 tot 600 Kamervragen. Renske Leijten heeft ook zoveel vragen gesteld. Friet Azarkan heeft er wat minder gesteld, maar ook een aantal. En we hebben ook nog een aantal feitelijke vragen gesteld. Totaal waarschijnlijk 2000 individuele vragen om enigszins boven tafel te krijgen wat er aan de hand was. En ondertussen veranderde de regering de interpretatie van de grondwet. Want als Kamerlid is het heel simpel. Als wij een document willen zien, moeten we het krijgen. Maar de regering heeft die interpretatie veranderd en zei dat wij informatie over het document mochten krijgen. Alle, ik herhaal, alle cruciale documenten zijn weggehouden voor de Kamer. jarenlang. Was dit een accountant, dan zou die accountant waarschijnlijk onmiddellijk gezegd hebben, als ik de bonnetjes bij uw bedrijf niet mag zien, maar alleen moet vertrouwen op de beschrijving die de baas of de financiële man van de bonnetjes geeft, dan pakt hij zijn tas en loopt hij naar buiten en zegt, hier kan ik geen controle uitvoeren. Als Kamer kunnen wij geen controle uitvoeren als we essentiële beleidsdocumenten van de regering niet te zien krijgen. Wij kregen de evaluatie van de KAF-zaken niet te zien. Wij kregen het advies van de landsadvocaat uit 2009, waarin de landsadvocaat zei, dit is niet de interpretatie van de wet die wij denken dat klopt, niet te zien. Sterker nog, wij wisten heel lang niet dat die bestond. Het memo van mevrouw Palme, de hoogste juridische adviseur van de Belastingdienst toeslagen, dat zij schreef in 2017 dat de Belastingdienst hier laakbaar, dat is juridisch voor fout, gehandeld had, kregen wij niet te zien. En ook de commissie Donner, die onderzoek moest doen, kreeg het niet te zien. Het gevolg was dat wij een soort Sherlock Holmes moesten spelen 3 jaar lang. En een ander gevolg was dat ik dus mijn andere taak als Kamerlid niet eens kon uitvoeren. Ik kon niet werken aan het pensioenstelsel. Ik kon minder tijd aan mijn Europese portefeuille besteden, omdat wij hier een soort Cluedo aan het spelen waren. Dat deden we omdat we wisten wat er met die ouders gebeurde. En pas op het allerlaatste moment heeft de regering een stuk op tafel gelegd. En dat deed zij de avond voor het debat over het aftreden. Daardoor heeft het nooit, maar dan ook nooit aandacht in de media gehad wat er in die stukken stond. Ik raad u aan die stukken een keer te gaan lezen en u zult van uw stoel vallen. Het is ook geen verrassing dat Rutte met zijn kabinet besloot, in iets wat ik in de afgelopen 150 jaar nog niet heb meegemaakt, om af te treden voordat hij het debat met de Tweede Kamer wilde aangaan over deze zaak. Omdat volstrekt helder was dat er inhoudelijk geen argumenten waren voor het achterhouden van deze informatie. Het rapport van de commissie Van Dam is snoeihard. Daarin staat dat de regering, de Kamer en de rechters onjuist, onvolledig en ontijdig geïnformeerd heeft, jarenlang. En laat ik u zo zeggen, niet alleen wij wisten niet wat er aan de hand was, maar ook de regering had zelf door de informatiepuinhoop tot juni 2019 niet door hoe groot het probleem was. En dat laatste is misschien nog wel ernstiger, zeg ik u, dan dat de Kamer het niet weet. Want als een regering beleid maakt waardoor 10.000 gezinnen in de problemen komen en de regering ziet zelf de gevolgen van dat beleid niet, dan moet je je afvragen in wat voor land je leeft. En dan moet je dus niet denken dat de oplossing ligt in het veranderen van het toeslagensysteem, maar dan ligt de oplossing in het veranderen van je staat. En daarom wil ik 10 voorstellen doen om die staat te hervormen. Ik wil u wel 2 andere dingen zeggen. Mocht u denken dit is uniek, dan zou ik u vragen om het rapport van de commissie Bosman dat vandaag uitgekomen is te lezen over de uitvoeringsorganisaties. U kunt ook mijn boek lezen, daar zal ik nog een paar voorbeelden geven. Het voorbeeld van de leenbijstand, waardoor duizenden zelfstandigen ook de schuldhulpverlening ingedeeld zijn omdat de wet niet klopte, ligt er ook nog. Daar hebben we ook jaren vragen over gesteld, maar de pers was er niet erg in geïnformeerd. Groningen, ik geloof dat ik verder geen toelichting hoef te geven. En er is nog een ander ding. Al in 2002 voorzag de Belastingwet dat wanneer een van de partners in een verpleeghuis zou komen, dat er dan ook een speciale regeling zou komen om ervoor te zorgen dat dat gezin toch een kinderopvangtoeslag zou kunnen krijgen. Die regeling is nooit ingevoerd. Daar is 15 jaar lang zijn naar Kamervragen over gesteld. En laat ik u verzekeren dat wanneer een van de partners van een gezin met jonge kinderen dat behoefte heeft aan kinderopvangtoeslag opgenomen wordt in een WLZ-instelling, lees een verpleeghuis of een GGZ-kliniek, dat het gezin al een zeer traumatische ervaring achter de rug heeft. Onder de Nederlandse wet heeft dat gezin, wanneer de partner in het verpleeghuis zit, een kleine uitkering heeft, want dan ben je echt wel arbeidsongeschikt, kan ik je verzekeren, en de andere partner werkt, geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat niet beide partners werken of op zoek zijn naar werk. Nee, nogal wie dus als je in een verpleeghuis zit. En dat is teruggevorderd jarenlang. Wat wij ook vroegen in de Kamer. En niemand die dacht, laten we dat eens veranderen. Het is pas afgelopen jaar na heel veel duwen veranderd. En toen hebben ze er ook op gewezen dat een wet die dat dus aangenomen was door de Kamer die dat moest regelen, niet was ingevoerd. Toen bleken er overigens meer dan 10 fiscale wetten te zijn die wel zijn aangenomen, maar nooit zijn ingevoerd. Maar dat is voor een andere keer dat ik dat met u wil bediscussiëren. Dus moeten we het toeslagenstelsel veranderen? Ja, natuurlijk moeten we het toeslagenstelsel veranderen, net zoals we kinderarbeid destijds moesten verbieden. Alleen het toeslagenstelsel veranderen gaat het onderliggende probleem van een regering die niet begrijpt wat het gevolg is van zijn eigen handelen en van burgers die rechteloos zijn. En naar de schattingen van de commissie Bosman vandaag, 20% van de burgers begrijpt niet wat de gevolgen, welke gevolgen het UWV-besluiten en belastingdienstbesluiten voor hen kunnen hebben en kunnen daarmee totaal klem komen te zitten. Daarom moet de trias politica hersteld worden. Hersteld, zeg ik, omdat wij die mechanismen wel op orde hebben op papier. Ze ooit functioneren en heel langzaam geërodeerd zijn. Niet omdat iemand een masterplan ergens in Den Haag geschreven heeft van laten we nou voor zorgen dat burgers geen rechtsbescherming hebben. Maar omdat het makkelijker is elke dag om die dingen netjes stapjes voor stap uit te kleden. Omdat er dan minder schandalen boven tafel komen. Ik ga u 10 voorstellen doen. Ten eerste zal er een grondwettelijk hof ingevoerd moeten worden. In België, in Duitsland, in Frankrijk, in Italië kunnen burgers wetten laten toetsen aan de grondwet. In Nederland vinden wij de grondwet wel belangrijk, maar je mag er nooit iets aan toetsen. Wat heb je dan precies aan de grondwet, behalve dat je hem heel mooi kunt vinden, bijvoorbeeld artikel 1? En overigens zou de grondwet niet alleen moeten toetsen aan de harde klassieke grondrechten, maar kan een grondwettelijk hof ook toetsen aan bijvoorbeeld artikel 68 van de grondwet, het recht op informatie. Dat een Kamerlid gewoon 1 keer naar de grondwettelijk hof kan stappen van ik wil dit document hebben. En dan is onmiddellijk duidelijk wanneer de regering die stukken moet verschaffen zonder zwarte of witte lak te gebruiken. 2. Een nieuw kiesstelsel. In Nederland ben je als parlementariër vooral afhankelijk van je eigen partij en komen de meeste parlementariërs uit de Randstad. Dat betekent dat als je herkozen wilt worden, het eigenlijk de partijelite is die bepaalt wat de rangorde van de lijst is en niet de burgers. Lastig doen betekent niet op een volgende lijst komen. Zo hard is het in Den Haag. Daarom is het van belang om een regionaal kiesstelsel in te voeren, waardoor er een betere binding ontstaat tussen kiezer en gekozenen. En de burger en de volksvertegenwoordiger met het gezicht naar elkaar toestaan. En ik denk dat je daar ook meer volksvertegenwoordigers van zult krijgen. Mijn voorstel zal zijn, neem het Deense systeem. Dan betekent het dat een provincie als Noord-Holland 15 Kamerleden krijgt. Overijssel een stuk of 6. En Flevoland misschien 3 of 4. En dat er daarnaast, nadat we ongeveer 110 Kamerleden via die regionale lijsten gekozen hebben, nog een aantal landelijke lijsten hebben. Daar kan de partij natuurlijk enige invloed op uitoefenen. Om de evenredigheid in de Tweede Kamer die in de grondwet staat in stand te houden. Dat laatste doe ik ook omdat het dan geen grondwetwijziging noodzaakt en je het dan binnen een regeerperiode kunt invoeren. Want mijn eerste voorstel, een grondwettelijk hof, zal echt 1 jaar of 5 tot 10 duren, omdat je de grondwet artikel 120 moet wijzigen. 3. Een betere volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging in Nederland zal beter moeten functioneren. Wij hebben misschien straks wel 15 politieke partijen. En wat we dan doen bij een wetsbehandeling is dat we allemaal zeggen dat we de doelen van de wetten leuk vinden of niet leuk vinden. Dus fraudebestrijding, geweldig. Maar het is niet of fraudebestrijding geweldig is. Wat belangrijk is of de artikelen binnen de wet tot fraudebestrijding deugdelijk zijn. Klopt de boetebepaling? Is de boete te laag? Is de boete te hoog? Kan de burger begrijpen wat er gebeurt? Essentiële vragen die alleen bij artikelsgewijze wetsbehandeling boven tafel tilt. We doen het al decennia lang niet meer, maar het is wel de manier om het te behandelen. En in buitenlanden worden wetten soms ook gewoon een tweede keer behandeld. Bij de kinderopvangtoeslagwet die grondig verbouwd is, net als de kinderwet van Van Houten, had er gewoon een tweede lezing moeten plaatsvinden na de stemming over de amendementen en al de wijzigingen. Een van de indieners, Wouter Bos, stemde tegen zijn eigen wet. En hoewel mijn partij Wouter Bos best wel eens een keer als draaikont heeft weggezet, was hij dit niet. De wet was namelijk zodanig verbouwd dat hij voor hem onherkenbaar was en tegen de wet gestemd heeft. Dat is op zich niet erg, maar als je 30 wijzigingen aanbrengt in een wet, dan is het goed om die wet nog een keer te bestuderen op zijn interne consistentie voordat je een eindstemming uitvoert. In Nederland hebben we ook de commissie Rijksuitgaven opgeheven. Dat is de commissie die achteraf controleert hoe we het geld uitgegeven hebben. Dat moet de commissie Financiën nu doen, maar laat ik u zo zeggen, een aparte commissie die controleert of die 300 miljard wel goed is uitgegeven, is in een parlementaire democratie geen overbodige luxe. En wij sluiten zodanig omvangrijke akkoorden, regeerakkoorden, klimaatakkoorden, pensioenakkoorden, dat de Tweede Kamer bijna gedwongen wordt om tegen een pakket maatregelen ja of nee te zeggen. Bij een klimaatakkoord waren dat meer dan 600 maatregelen. Terwijl het best kan zijn dat 500 van die maatregelen helemaal prima zijn, maar dat 100 enige nadere beschouwing zouden vergen. En gezien de miljardenkosten die eraan vastzitten, is dat ook niks te veel gevraagd. Vier. We hebben een betere rechtsbescherming van burgers nodig, vooral bij het bestuursrecht. Bestuursrecht verschafte, ik zeg dat de professor Zijlstra na, geen rechtsbescherming. Nou is dit al het meest lastige vraag en ik ga net iets doen wat ik Thorbecke verweten heb, namelijk een commissie instellen. En dat heeft toch een klein beetje te maken met het feit dat we een trias politica hebben en het rechtstreeks ingrijpen in rechters en hoe zij recht plegen voor een Tweede Kamerlid best wel een heel grote stap is. Dus op dit moment vindt een stemming in de Tweede Kamer plaats om de Venetië Commissie, dat is een commissie met eminente geleerden uit meer dan 60 landen op het gebied van staatsrecht, te laten kijken naar ons stelsel. En wij willen een staatscommissie over de rechtsbescherming. Dat zal ook iets moeten zeggen, bijvoorbeeld over de rechtsbijstand die burgers krijgen op het moment dat zij een conflict hebben met de Belastingdienst. Want als de Belastingdienst je beschuldigd had van fraudeur, had je ook al geen recht meer op rechtsbijstand. Dat is een Kafkaeske situatie als je geen fraudeur bent. Vijf, een betere ambtelijke dienst. En laat ik even vooraf zeggen, we hebben in Nederland hardwerkende ambtenaren met hart voor de zaak. Dus begrijp deze uitleg niet als dat ik denk dat we hier met raamambtenaren te maken of ambtenaren hebben die niet naar beste wil werken. Maar de Algemene Bestuursdienst leidt ertoe dat volgens onderzoek van de NRC de 88 hoogste ambtenaren gemiddeld 2 jaar op hun positie zaten. De topambtenaren van de Belastingdienst waren voormalig ambtenaren van de IND ten tijde van van het schandaal. En geloof mij, als u 10 jaar voor de IND gewerkt heeft, dan wordt uw mensbeeld niet heel veel vrolijker. En dat dient u niet los te laten op belastingplichtigen. Die Algemene Bestuursdienst die zal of moeten worden afgeschaft of een stuk kleiner moeten worden gemaakt, zodat je weer inhoudelijk ambtenaren krijgt op een belastingdienst. Het duurt namelijk ook een paar jaar voor je doorhebt dat er een probleem is. Er zal een betere klokkenluidersbescherming moeten zijn voor ambtenaren, conform de voorstellen van de Raad van Europa. En je kunt tuchtrecht invoeren voor ambtenaren. En je zou eens kunnen kijken of de pikmeerarresten, die ervoor zorgen dat de Nederlandse staat tot in grote mate eigenlijk immuun is voor rechtsvervolging wanneer zij de wet overtreedt, herzien kunnen worden. En tot slot een campagne voor begrijpelijk Nederlands. Dat hebben ze in Engeland. Plain English. Een brief van de overheid moet in principe door 90% van de Nederlandse burgers gewoon begrepen worden. En elke brief moet een naam plus een telefoonnummer of e-mailadres bevatten van een ambtenaar die een probleem met het besluit kan oplossen. Dan hebben wij natuurlijk inspecties en externe onderzoeken. Maar in Nederland zijn de inspecties niet onafhankelijk bij wet, hebben zij niet hun eigen begroting, is er geen publicatieplicht van de rapporten die ze schrijven en heeft de Tweede Kamer niet het recht om inspecteurs te horen. Moet ik dit herhalen? Er zijn inspecties die vallen meestal rechtstreeks onder de minister van de dienst die geïnspecteerd moet worden. Wanneer er relatief kleine problemen zijn, is dat op zich niet zo'n groot probleem. Dan wordt het wel opgelost. Maar de WODC-affaire en een aantal andere affaires en ook het gedrag van de commissie Donner, waarbij de commissie Donner wel publiekelijk in Nieuwsuur ging zitten en in Nieuwspoort, maar niet publiekelijk gehoord wilde worden in de Tweede Kamer, laat zien dat hier andere regels nodig zijn. Er moeten onafhankelijke onderzoeksstandaarden zijn, waardoor de Kamer altijd het recht heeft om die stukken te zien. Want als de regering iets gaat onderzoeken, dan maakt zij een onderzoek naar haar eigen handelen. Dan betaalt zij dat zelf en dan bepaalt ze zelf hoe en wanneer het gepubliceerd kan worden. Wilt u nog spreken over de schijn van belangenverstrengeling of is het wel duidelijk? Tot slot is een belastingombudsman geen gek idee. Andere landen hebben hem ook. Dan kom ik in heel moeilijke en dat is dat we in Nederland behoefte hebben aan een levendig en onafhankelijk maatschappelijk middenveld. Het hele maatschappelijke middenveld is aan het subsidieinfuus gaan hangen. Boink zag de problemen wel, Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang, maar omdat zij zeer subsidieafhankelijk is, durfde Boink nooit te zeggen, en nu is het stop en ik kap met samenwerking met de overheid. Dat kan in Nederland bijna geen organisatie zich veroorloven. En doordat die subsidierelatie zo royaal is, is eigenlijk de weerstand van die organisaties, wanneer er echt iets niet klopt, niet groot genoeg. Dan zul je wel wat royalere fiscale vrijstellingen moeten hebben. Je zult waarschijnlijk een charity board moeten invoeren, net zoals in Engeland, want fiscale vrijstellingen trekken van alles aan. Bijvoorbeeld buitenlandse beïnvloeding die je niet wil hebben. Maar daar kun je aan werken. Het is overigens voor de politici een van de moeilijkste dingen, hè? Ergens van afblijven als politicus en je ergens niet mee bemoeien. Probeer het maar. Want dat speelt ook voor dat andere probleem in Nederland. En dat is dat de onderzoekspers onder grote druk staat. Al onze kranten zijn nu in handen van twee Belgische bedrijven. Ik weet niet of dat een verstandige zet geweest is. En ook de pers loopt met dezelfde hypes mee als de Kamerleden. Soms zitten we iets dicht op elkaar, zeg ik er maar bij. Iets meer onafhankelijkheid zou wenselijk zijn. Wat in ieder geval onwenselijk is, is wat er in het vorige regeerakkoord stond. En dat is wat er kleine subsidieregelingen voor de pers werden opgetuigd vanuit Den Haag. Als je ook de pers aan het subsidieinfuus legt, weet je zeker dat moeilijke dingen nog moeilijker boven tafel komt. 8. Wij zullen onze eigen grondwettelijke taken serieus moeten nemen. Dus in de grondwet staat goed onderwijs. Maar het aantal kinderen, 16-jarigen, dat functioneel analfabeet is verdubbeld de afgelopen 10 jaar. En dat was nog voordat wij de scholen sloten in verband met de lockdown. Er is een plicht om voor volkshuisvesting te zorgen. Nou, als u hier in Amsterdam probeert om een betaalbare huurwoning of een betaalbare koopwoning te krijgen, terwijl u verpleegkundige bent, of terwijl u leraar op een basisschool bent, dat zijn eerzame beroepen. Daar verdient u 35.000 euro per jaar mee als u dat voltijds uitoefent. Dat zijn dus geen minimumsalarissen. U kunt geen kant op in deze stad. Trouwens, uw koopkrachtplaatje is ook helemaal kapot. Want als je geen betaalbare woning kunt vinden, ga je of een kamer huren in Amsterdam met een aantal collega's. En dat is echt wat anders dan je eigen flat kunnen betalen. Of je gaat 60 kilometer verderop wonen en mag zelf de treinreis gaan betalen. Hetzelfde geldt voor bestaanszekerheid, artikel 20 van de grondwet. Daar dient de overheid naar te streven. Alleen we hebben helemaal niet gedefinieerd wat bestaanszekerheid is. Het sociaal minimum is al jarenlang niet geëikt of het sociaal minimum toereikend is. En het Nibud is vrij duidelijk. Het sociaal minimum dat je bereikt als je als 19-jarige voor het minimumloon werkt, is het volstrekt onhaalbaar om je huishoudboekje rond te krijgen. Als je op het minimumloon werkt als kostwinner en je hebt 2 kinderen, is het ook onhaalbaar. Ja, natuurlijk moet je partner dan werken, maar als die geen werk vindt, is het niet mogelijk om je huishoudboekje rond te krijgen. 9. We hebben behoefte aan minder planbureaus, veel minder modellen, meer mensen bij denktanks en minder voorlichters. En de modellen die we hebben, dienen open modellen te zijn, zodat we ook gewoon een discussie kunnen hebben. Om je één voorbeeld te geven, modellen zijn fout. Zoals George Box, een fameuze statisticus, zei, alle modellen zijn fout, maar sommige modellen zijn best handig. Denk aan het coronamodel. Aan het begin van de crisis had het RIVM in het model zitten dat de gemiddelde opname op een IC 10 dagen zou duren. Het waren er 23. Die ene inputvariabele betekende dat we in één keer 130% meer IC-bedden nodig hadden. En dat is heel normaal, want die onzekerheid die bestond aan het begin van de crisis. Maar in die modellen zit veel, veel, maar dan ook veel meer onzekerheid dan over gecommuniceerd wordt. En tot slot, maar niet echt, openheid en een goede informatiehuishouding. Als de overheid zich niet aan de archiefwet houdt, als de autoriteit persoonsgegevens niet handhaaft, en als Mark Rutte niet ophoudt met de Rutte-doctrine van alles verbergen, en deel 2 van de Rutte-doctrine, die erop ziet dat er op het ministerie van Algemene Zaken geen, ik herhaal, geen gespreksverslagen worden bijgehouden. Dus als Unilever officieel langskomt bij Rutte, dan worden daar geen verslagen van gemaakt. Dit is het land waar wijkverpleegkundigen een monitorregistratie moeten bijhouden. Dit is het land waar basisscholen op de basisscholen leerlingvolgsystemen moeten bijhouden, met een aantal velden waar u bijna onpasselijk van wordt. Omdat wij anders denken dat ze niet goed op hun leerlingen letten. Maar de premier, die besluiten over miljarden neemt, houdt geen administratie bij. En zo is het oncontroleerbaar hoe besluiten tot stand komen. De regering zal de WOP moeten naleven. En de regering zal artikel 68 moeten naleven. Zijn we er met deze 10 voorstellen? Nee, we zijn er niet. Zoals Thomas van Aquino zei, al in de 13e eeuw, een rechtvaardige samenleving rust niet enkel op wetten, op regels en op procedures alleen. Zij rust op een standvastige en bestendige wil. Die standvastige en bestendige wil, die zal er aan de kant van de overheid en aan de kant van burgers moeten zijn. Wetten kunnen fantastisch zijn, regels kunnen fraai zijn. Maar als er bij de uitvoering niet opgelet wordt, dan zijn we nergens. Het is de geest van de wet, of zijn leerling Meister Eckhart zei dat, de innerlijkheid, die ook gehandhaafd moet worden. Het is een project. Het is een project in een land waarvan we lang dachten dat het af was, dat het klopte. Laten we erkennen dat het niet af is. Daar is helemaal niets, maar dan ook niets mis mee. Laten we erkennen dat het niet af is, dat we een opgave hebben. Maar een land dat dijken kan bouwen, dat weet ik niet welke dingen kan overkomen, moet ook deze problemen kunnen oplossen. Dank u wel.